Hey, wat leuk dat je luistert naar de Van Jammer naar Yes podcast. Mijn naam is Josje de Klerk en sinds 2004 ben ik actief als trainer, coach en mentor op het gebied van mindset, persoonlijk leiderschap, spirituele groei en transformatie. Ik leer mijn deelnemers leven vanuit hun natuurlijke blauwdruk. En mijn credo daarbij is, toen je werd geboren, was je al gelukt. Alles waarmee jij jezelf saboteert kun je resetten, zodat ook jij je mooiste realiteit leert creëren. In deze podcastserie zoomen we uit en gaan we terug naar de essentie. Wie ben jij van nature? Wat geeft jou plezier en voldoening? En hoe word jij je bewust van je bestemming in dit leven? Welkom bij deze nieuwe episode van de Van Jammer naar Yes podcast. Hey, hi, wat leuk dat je weer luistert. En deze keer ga ik het is december 2023. Als ik deze podcast opneem voor je en ik ga het deze keer hebben over waar heel veel mensen tijdens de feestdagen, en dat is heel grappig en bijzonder en heel interessant, tegenaan lopen. En dat heeft alles te maken met hoe je je verhoudt tot anderen en wat dat zegt over hoe je je verhoudt tot jezelf en wat dat zegt over hoe succesvol jij je leven vormgeeft naar jouw wensen. En de connotatie die mensen hebben bij succesvol, die kan nogal eens verschillen. De een die denkt dan onmiddellijk aan het omzetten van miljoenen euro's per jaar. Dat kan, dat je dat als succesvol beschouwt. Prima, als dat jouw weerklank daarbij is. En het kan ook betekenen dat je je realiseert dat je succesvol bent in het mens zijn. Of dat je succesvol bent in levenskunst. Nou, whatever it is. Of dat je succesvol bent in het behalen van je vliegbrevet. Ik loop in het bos. En hier een aantal kilometers vandaan is het vliegveld Lelystad. En er komen nogal eens sportvliegtuigjes over. Dus dat was even een klein intermezzo. Goed, terug naar die feestdagen. Er zijn een aantal hoofdthema's die ik heel vaak terughoor. Waar mensen tegenaan lopen in de tussen aanhalingsdrukke decembermaand. En het is niet zo dat ik dat afkeur of dat ik zeg dat dat niet klopt of niet waar is. Want ik herken het zelf ook als geen ander. In de drukke decembermaand hebben wij onszelf wijsgemaakt dat er van alles moet naast wat wij normaal gesproken altijd allemaal doen. En dat is in de meeste gevallen al niet zo weinig. Sommige mensen hebben een fulltime baan, anderen hebben een bedrijf te runnen. Vaak is daar zorg voor een gezin of relatie bij. In sommige gevallen wordt er nog gemantelzorgd, vrijwilligerswerk gedaan. Anyhow, bending over backwards, dus je helemaal over de top stretchen om voor elkaar te krijgen wat jij vindt dat allemaal belangrijk is. Dat is, lijkt wel iets te zijn geworden wat hoort bij deze tijd. Ik ben er geen voorstander van. Ik geloof dat dat voor geen enkel mens goed is. Ik geloof dat het zeker niet goed is voor hoogsensitieve mensen, waar ik zelf toe behoor, als je dat al een groep mag noemen. Dus wat minder zou mij een groot ding zijn. En dat maakt ook belangrijk onderdeel uit van mijn methode van Jammer naar Yes. Om te leren waarom je jezelf zo ontzettend over de kling jaagt. Maar dat terzijde, dus de drukte. Ergens hebben we besloten dat die feestdagen allemaal in gezamenlijkheid en harmonie gevierd dienen te worden. En dan moet er een diner komen. Dat mag dan niet een stapel pannenkoeken zijn, maar het liefst 6 gangen. En leuk aangekleed met mooie bordjes en lintjes en strikjes en kaarsjes en everything matching op tafel. En dat ziet er natuurlijk ook fantastisch uit. Alleen de vraag is, hoeveel voldoening haal jij daaruit? Als jij zegt, mega veel. Als ik me helemaal de benen uit mijn kont heb gehold om dat voor elkaar te krijgen. Ik zit met de tong op mijn knieën en het zweet onder mijn oksels. En een natte snor van de inspanning aan tafel. Glazig voor me uit te kijken hoe de rest geniet van mijn prachtige decoratie en mijn heerlijke kookkunsten. Als dat je ding is, dan zeg ik ja, vooral blijven doen. Als jij zegt, nou, ik ben me gewoon voortdurend aan het afvragen, waarom ben ik nu weer in die valkuil getrapt? Ik vind er zelf niks aan. Ik doe het eigenlijk alleen maar voor een ander, enzovoort, enzovoort. Dan kun je je oprecht gaan afvragen waarom je er nog mee doorgaat. Dus dat is één. Wat betekent dat drukken voor jou? Hoeveel plichtplegingen leg jij jezelf op? Voor wie doe je dat? En als je dat niet ook, hè, niet alleen maar voor jezelf, maar niet ook voor jezelf doet, omdat je daar een vorm van vervulling, voldoening, bevrediging, groei van mijn part, hè, dat je weer nieuwe dingen leert, uithaalt. Als dat niet aan de hand is, dan lijkt het me een heel goed ding om je beslissingen anders te gaan maken. Om andere keuzes te gaan maken. Misschien is het daar nu een beetje laat voor. Misschien heb je nu alles al in de stijgers staan. En denk je, ja, lekker klerk, kom je lekker laat mee. Had dat gewoon 3 maanden geleden even gezegd. Dan had ik mijn koffer ingepakt en dan was ik nu naar Lunteren gegaan. En dan was ik in een huisje gaan zitten. Of in de Cariben. In de Cariben misschien wel. Misschien is het wat laat om je plannen voor de kerst nog te veranderen. Nou, dan is het zaak dat jij je perceptie van die drukte wel gaat veranderen. Stel, jij hebt dit allemaal in de stijgers gezet en je denkt bij jezelf, god, daar ga ik weer. Het is weer zover. Ik heb het weer voor elkaar. Ik doe het weer zoals ik het eigenlijk niet wil. Ook dan is de vraag, waarom doe je dat? Wat denk jij bij jezelf, waardoor jij vindt dat jij dit moet doen, omdat anders, puntje, puntje, puntje. En dat lijkt een heel eenvoudige vraag, maar als je daar goed over na gaat denken, dan zul je merken dat je verrassende en verhelderende antwoorden gaat krijgen. En die antwoorden die kunnen leiden tot grote inzichten en het maken van totaal andere keuzes. Kijk, bottom line komt het erop neer dat alles wat wij doen waar wij niet gelukkig van worden, komt omdat wij op een niveau, onbewust, onder het oppervlak, dus echt onopgemerkt, van alles over onszelf zijn gaan geloven in onze kindertijd. En dat zijn in het algemeen niet de allermooiste overtuigingen. En als we dat negatieve overtuigingen mogen noemen, dan ga ik nog een stapje verder. En dan noem ik dat negatieve identiteitsovertuigingen. Dat wat op het onderspoor, zonder dat jij het in de gaten hebt, voortdurend allerlei narigheid aan jou aan het souffleren is over jou zijn, over jouw identiteit, negatieve identiteitsovertuigingen. Want waarom zou jij anders je zo druk maken over hoe die tafel eruit ziet? Waarom zou dat anders perfect moeten? Waarom zou jij je zo verschrikkelijk uitsloven in de keuken als je weet dat iedereen die aanschuift ook hartstikke happy is met een bordje pasta pesto, bij wijze van spreken? Dat komt omdat jij vindt dat het nooit goed genoeg is, dat je bent gaan geloven dat je het nooit goed genoeg doet, dat je perfectionisme moet inzetten. En het gevolg van perfectionisme is altijd faalangst. En in de basis is zelfs dit gedrag, nou je zou het misschien niet zeggen, terug te voeren op het willen voorkomen van afwijzing. En er wordt veel gesproken over angst voor afwijzing. Maar ik vind angst een woord waar je niet zo scheutig mee om moet gaan. Want angst, dat is alleen maar zinvol. Een zinvolle emotie op het moment dat jij daadwerkelijk in gevaar bent voor je leven of je gezondheid. Dus dat is hier niet aan de orde. Maar je wilt voorkomen om afgewezen te worden. Stel dat je het niet goed genoeg doet. Stel dat mensen gaan vergelijken. Ik hoorde net in een podcast iemand zeggen, vergelijken, dat maakt je alleen maar lui en onzeker. En het levert je geen enkel resultaat op. En so it is. Echt waar. Dat is een waarheid als een koe. Dus laat dat ook maar los. Nou goed, dat is even een zijspoor om je uit te leggen waarom je dingen doet die je eigenlijk liever niet zou willen doen. Of, en dan kun je het veel breder trekken, waarom jij je leven nog niet hebt ingedeeld, ingericht, vormgegeven, gecreëerd, geregisseerd, gebouwd hebt zoals je het eigenlijk liefst zou willen. Dat heeft alles te maken met die dieperliggende overtuigingen, die negatieve identiteitsovertuigingen die er in jouw kindertijd bijgekomen zijn. En ik ga er meteen een disclaimer aan vastplakken. Ik kan de keren niet meer tellen dat ik tegenover iemand heb gezeten die zei, ja, maar ik heb zo'n fijne jeugd gehad. Ja, tuurlijk. Natuurlijk. En dat kan. Tegelijkertijd kun jij even goed dingen zijn gaan geloven over jezelf die niet functioneel zijn. Helemaal niet functioneel. En dat kan al zitten in iets totaal onschuldigs, wat een aantal keren in je kindertijd is voorgevallen. En wat ik er altijd bij zeg is, er is geen schuld, spijt en schaamte. Jouw ouders of jouw opvoeders of de andere volwassenen in jouw leven hebben het, leerkrachten weet ik, die waren ook vaak heel belangrijk, hebben het vast en zeker naar beste eer en geweten gedaan. En als dat niet helemaal zo was, dan hadden ook zij dat pakket NIO's, negatieve identiteitsovertuigingen, in hun rugzak zitten. Dus je kunt je echt gewoon geruststellen. Het gaat niet om het wijzen met de vinger. Het gaat slechts om het creëren van een kans om af te werpen wat jou niet meer dient. En daar iets beters voor in de plaats te zetten. Nou, als jij nu denkt, ja, maar ik kan toch gewoon dat besluit nemen met mijn verstand. Ik ga gewoon niet meer stampvoet me zo uitsloven tijdens die kerstdagen. Ik ga niet meer voor 6 gangen in de keuken staan. Ik ga niet meer 5 dagen van tevoren al beginnen met het decoreren, terwijl ik er eigenlijk helemaal geen zin in heb. En als een uitgewrongen spons aan tafel schuiven. Ik ga dat niet meer doen. Natuurlijk kun jij dat besluit met je hoofd nemen. En met je bewuste verstand. Maar als ik jou vertel dat jouw bewuste verstand slechts 2% uitmaakt van de hele jij. En het overige, dus daar waar echt alles gebeurt, alles wat jij doet, voelt, denkt, hoe jij je verhoudt tot anderen enzovoort, is 98% onbewust. En in die onbewuste opslagcontainer, daar draai je al die soufflerende stemmen die jij ooit vroeger in je kindertijd bent gaan geloven. En hoe komt het nou dat dat besluit nemen in je bewuste verstand geen zoden aan de dijk zet? Dat komt omdat waar jij ooit iets bent gaan geloven, heb jij die situatie, de gedachte die je had, bewust of onbewust, het gevoel wat dat toen als kind bij jou heeft opgeroepen, heb jij opgeslagen in je herinnering. En van oudsher, vanuit onze oerinstellingen, willen wij liever weg van pijn. Dat is ongemak. Dus iedere keer als jij in het vervolg van je leven, vanaf dat moment al, dus het kan al vanaf heel jong zijn, iets tegenkomt, een situatie tegenkomt, die ook maar een heel klein beetje triggert aan die herinnering die jij in die opslagcontainer hebt gestopt, aan bijvoorbeeld die nare ervaring, waardoor jij, of een onschuldige ervaring, maar waardoor jij een negatief gevoel hebt opgeslagen in je herinnering, wordt hetzelfde spoor aangezet. Dus je gaat precies hetzelfde doen als je toen deed. Het is een normale reactie. Als jij, hebben we er weer één hoor. Als jij één keer je helemaal kapot geschrokken bent van een grote zwarte hond, als kind, noem maar even wat hè, dan is er iets aangelegd, geïmplementeerd op dat ogenblik. Grote zwarte honden zijn eng. En iedere keer als jij een grote zwarte hond ziet, schrik jij weer. Dus stel nu, hè, dat jij, ga ik het even vertalen naar die kersttafel. Als stel nu dat jij in je kindertijd heel erg je best had gedaan op een mooie tekening. En je vond hem zelf prachtig. En je liet hem zien aan je ouders of weet ik wie er voor jou hebben gezorgd in je kindertijd. En de reactie was lauw. Nou, dat kan op zich al een ouw zijn. Of de reactie was zelfs afkeurend. En er werd gezegd, ja, maar bomen zijn nooit blauw. Die moet je bruin met groen maken. Of wat is dit dan, dat driehoekje? Ja, mama, dat is een giraf. Een giraf? Nee, maar een giraf teken je niet als een driehoekje. Dat moet je zo doen. Dus kortom, jij werd als het ware op dat ogenblik gecorrigeerd waar jij het al perfect vond. Nou, je kunt je voorstellen dat elke keer als jij in je latere leven, en dat is maar een klein incidentje, in je latere leven iets heel goed probeert te doen, dat jij op voorhand al begint te denken, hoe kan het nog beter? Want het was toen al zo mooi, maar niet goed genoeg. Nou, simpel voorbeeld. Dus als jij daar helemaal geen last van zou hebben, op onbewust niveau, want met je verstand kun je dit prima bedenken. Alleen die stuwkracht van die onbewuste 98% is natuurlijk vele malen groter en totaal overroelend bij die 2% bewust. Als jij in die keuken staat en je kijkt naar die tafel en je stelt je voor dat daar je vader, je moeder, je kinderen, je opa, je oma, weet ik wie je hebt uitgenodigd, je vrienden, de buren, voor kerst. En je stelt je voor dat jij met één armzwaai 10 bordjes op tafel flikkert en je zet er een stapel pannenkoeken tussen. Dan gaat onmiddellijk het spoor lopen. Ja, maar dat is niet goed genoeg. Dat kan ik beter. Daar kan ik me niet op die manier mee wegkomen. Want dan heb ik er niet alles uitgehaald wat ik eruit zou kunnen halen. Nou, kortom, het zijn, om het even samen te vatten, oude, aangelegde, patroonmatige, automatische reacties. Die ervoor zorgen dat jij dingen doet die je eigenlijk liever niet wilt doen. Nou, tot zover die kersttafel. En de vragen die ik daarover heb gesteld, spoel hem even terug. En luister nog even en beantwoord die eens voor jezelf. Waarom doe je dit? Wat denk je? En welk gevoel levert jou die gedachte op? Of wat wil jij voorkomen door te handelen zoals je handelt? En waarom maak jij de keuzes zoals jij de keuzes maakt? En dan even een klein stukje over de harmonie met kerst. Nou, als jij dit hele verhaal al hebt afgelegd en je zit inderdaad als een uitgewrongen spons aan tafel. Nou, ik weet niet hoe dat bij jou werkt, maar ik vind het dan heel erg ingewikkeld om ergens nog de gezelligheidsmodus te pakken. Ik zou in zo'n geval echt alleen maar uitgeput en uitgeput voelen en behoefte hebben om met een deken over mijn hoofd op de bank te gaan liggen. En iedereen naar huis te sturen. Dus dan wordt het al een titanenklus om daar nog een beetje te gaan zitten leuk doen. Ja, en dan ben je natuurlijk ook alweer heel erg ver van jezelf en van wat je werkelijk wil verwijderd. Want leuk doen betekent niet dat je het leuk vindt. En je best doen hoeft ook niet te betekenen dat je er voldoening uit haalt. Het zijn twee verschillende dingen. Weet je, als het een intrinsieke motivatie en drijfveer bij zich heeft, dan is het iets waar jij wat uithaalt. En in alle andere gevallen kost het moeite en levert het vaak weinig op. Het mag wel moeite kosten, maar je moet wel een intrinsieke motivatie of ambitie hebben om zoiets echt te doen. Nou, dan zitten we met z'n allen aan tafel. Jij bent back off. Je herpakt je. Je doet leuk. Je voelt je niet leuk, maar je doet leuk. En misschien, als er een paar glazen rode wijn in zitten, gaat het al wel weer een stukje beter met je. Dat is wat ik ook heel vaak terug hoor. Dat is ook een van de redenen waarom ik elke keer zeg, sinds ik met Chris samen heb besloten een alcoholvrij persoon te zijn in dit leven, dat is inmiddels bijna 4 jaar geleden, zie ik het mensen doen. Zie ik ze die eerste slokken wijn, nou nog net niet via een infuus die bloedbaan inschieten, maar dat zouden ze het liefst wel willen, want dan kalmeren ze, dan komen ze bij, dan zuchten ze, dan ontspannen ze. En dan, nou ja, oké, dan kunnen ze ook wel weer tegen dat gesmak en het geklepper van het gebit van oom Jaap. En dan kunnen ze ook met enige rust waarnemen dat hun moeder toch echt altijd nog met kritiek uit de hoek komt. Dus dan ineens gaan dingen door een vloers van verzachting door die alcohol. Help je jezelf wel door dat eerste stukje heen. Maar goed, ik weet niet of het voor jou geldt, maar ik zie het veel gebeuren. En het is iets wat ik veel terug hoor. Dat terzijde. Je zit aan tafel. Je hebt je herpakt. Al dan niet met die glaasjes wijn. Je zucht een paar keer diep. Nou, we kunnen het gezellig hebben hoor jongens. En dan begint er een te zeuren dat het niet zout genoeg is of weet ik wat er gebeurt. In ieder geval, er wordt weer iets getriggerd. Namelijk dat je het niet goed genoeg hebt gedaan. Dat jij niet goed genoeg bent. En je komt weer terecht in die valkuil van het willen voorkomen van afwijzing, afkeuring, je minderwaardig voelen, je onbelangrijk voelen of weet ik veel wat er voor spoor gaat lopen. Al deze dingen die ik nu opnoem zijn negatieve identiteitsovertuigingen. Je denkt ze zelden bewust. Jij zal echt niet aan tafel zitten en denken, oh, ik voel mij, ik ben onbelangrijk. Nee, je zult wel denken, nou, ik voel me wel ongelooflijk gepasseerd op dit moment, zeg. Yo, mag ik ook nog meedoen aan het gesprek? Maar je denkt niet, ik ben onbelangrijk. Nee, wat je eerder zult denken is, jongen, daar heb je haar weer. Zij ramt echt gewoon overal doorheen met haar geklets. En laat niemand aan het woord, praat door iedereen heen. Ja, zeg ik dan altijd, zo doet zij dat. Neem dit zinnetje mee deze kerstdagen. Het zal je een heleboel harmonie opleveren als je hiertoe in staat bent. Nou, anyways, Die harmonie is ver te zoeken. Het valt ongelooflijk op hoe iedereen eigenlijk doet. En het helpt al als je je realiseert dat het is. Precies dat het is. Dat het niet is van mijn zus is, wat zullen we er eens van zeggen, ongeïnteresseerd. Nee, dat is ze niet. Want toen ze werd geboren was ze al gelukt en dus ook geïnteresseerd. Nee, je zus doet geïnteresseerd. Als jij er op die manier naar kan kijken, ervaar je al een stuk meer harmonie en rust. Mijn kind, ik weet niet hoe jouw situatie is natuurlijk, doet ongezellig of is ongezellig. Nee, doet ongezellig. Het is een totaal andere perceptie als je je gaat realiseren dat het gedrag dat jij waarneemt niks zegt over die persoon. Dat het alleen maar iets zegt over het gedrag wat is ontstaan op basis van overtuigingen. Gaan we weer. Negatieve identiteitsovertuigingen. Nou, stel je voor, je zit dan in die situatie, je zit aan die tafel, je hebt dat allemaal achter de rug, je hebt jezelf al over de drempel van ik wil het eigenlijk niet heen gezet. Je hebt je weerstand kunnen loslaten, want dat is ook iets, hè, jongens, echt het hebben van situaties die je eigenlijk niet wilt en daar dan een heleboel weerstand op loslaten, want ik wil het niet. Nou, laat die maar gaan en zeg tegen jezelf, ik wil het niet en ik heb het zelf gecreëerd, dus volgende keer doe ik het anders. Dan neem je een besluit, een voornemen voor de volgende keer, dat je het niet weer zo doet. Als jij er werkelijk van overtuigd bent dat je in een situatie zit die jij niet wilt, besef dan dat je andere keuzes kunt maken om te zorgen dat je krijgt wat je wel wilt. Als jij je hele leven creëert tot een teleurstelling, namelijk iets hebben wat je niet wilt of iets niet hebben wat je wel wilt, dan heb je andere keuzes te maken. Het is echt, het klinkt snoeihard, het is echt wel waar. Besef dat en steek je hand in eigen boezem en doe die zelfreflectie alsjeblieft. Want ook aan die kersttafel, met al die drukte en al die gedragingjes die jou misschien ontzettend, waar jij ontzettend aan bent gaan ergeren, besef, iedereen komt ergens vandaan waar ze iets anders niet willen voelen of niet willen doen. En dat niet willen voelen is de kans op afwijzing. En het niet willen doen is het nemen van de verantwoordelijkheid. En elke keer als jij je ergert of stoort aan het gedrag van anderen, aan iemands stem, aan wat iemand zegt, aan dat je je overgeslagen voelt of wat dan ook, besef dan, het komt omdat ik ergens in de loop van mijn kindertijd en bij herhaling heb geloofd in de loop van mijn leven dat er iets niet goed genoeg is in mij, aan mij, over mij. En als je dat realiseert, dan kun je ook contact leren maken met welk gevoel dat dan bij jou oplevert. En het is hoe jij reageert op de ander. Als je besluit dat dat altijd jouw eigen verantwoordelijkheid is. Je kunt niet veranderen hoe een ander doet. Jij kunt wel veranderen hoe jij op de ander reageert. Als je dat besluit neemt. En kunt zeggen inderdaad, zo doet hij dat of zo doet zij dat. En je pakt je rust terug en je maakt contact met alles wat wel waar is over jou. En dat is heel veel goeds. Want nogmaals, toen je werd geboren was je al gelukt. Dan kun je door veel zachtere ogen de wereld om je heen waarnemen. Dan kun je met veel zachtere ogen jezelf waarnemen. Dan kijk je naar jezelf als het ware vanuit een helikopterview. En kun je met een glimlach om je lippen denken, nou, je bent er weer lekker ingetuind, met open ogen, met boter en suiker, je hebt het weer gedaan. En dat was niet de bedoeling, want je weet dat je dit niet fijn vindt. En je hebt het toch voor elkaar, hier zitten ze. Ze hebben allemaal hun eigen rugzakje vol, of zoals een van mijn deelnemers ooit zo mooi zei, hun schatkistje vol met ervaringen. Op basis van die ervaringen doen ze hun gedrag. Maar God, wat ben ik rijk en God, wat ben ik gelukkig dat ik ze bij elkaar heb. En als nu ome Piet die hele fles rode wijn over mijn mooie damasten tafelkleed gooit, nou, dan zorgen we dat er een nieuw tafelkleed komt of de stomerij lost het op. Maar wat hebben we het gezellig. En pak die ander gewoon eens even beet en maak eens even pas op de plaats. Besef alsjeblieft, niemand is er op uit om jou de voeten onder je benen vandaan te zagen. Om de poten onder je stoel vandaan te zagen. Niemand is daar op uit. Als je wel dat soort mensen in je leven hebt, dan moeten wij even met elkaar gaan praten. Want dan heb je ergens een afslag genomen die veel verder gaat dan een willen voorkomen van afwijzing. Maar als je dat beseft, zij zijn er niet op uit om jou te benadelen. Wat jij aan het doen bent, is jezelf de hele tijd kastijden met die zweep. En dat doe je op basis van iets wat je op onbewust niveau over jezelf gelooft. En met je bewuste verstand weet je dat je best in orde bent, dat je best oké bent, dat je best leuk genoeg bent, dat je het toch maar weer voor elkaar hebt. Dat weet je allemaal. Maar alles wat wij op denkniveau produceren, nogmaals, is slechts 2%. En die 98% die verantwoordelijk is voor jouw totale realiteit. Ja, dus kijk even om je heen naar je leven op dit moment. Hoe ziet je leven eruit? Welk cijfer geef je je leven? Welk cijfer geef je je leven in de verschillende deelgebieden? Ja, het is tijd voor jezelf, hoe je woont, je werk, je relatie, je familiebanden, je vriendschappen, je maatschappelijke betrokkenheid van mijn part, je sociale contacten, vrije tijd, je uitjes, je vakanties. Welk cijfer geef jij aan die verschillende deelgebieden in je leven? En als dat een laag cijfer is, hoe komt het dan dat die situatie is zoals die is? En als jij dan zegt, ja, dat komt omdat ik nou eenmaal met iemand getrouwd ben die. Of dat komt, nou, dat is, ja, dat kan. Hè? Of dat komt omdat ik een slecht betaalde baan heb, dat kan. Ga je dan onmiddellijk afvragen, is er ergens een knop waar ik aan kan draaien? Is er ergens een besluit, beslissing, een keuze die ik anders kan maken dan ik tot nu toe heb gedaan? Waardoor ik die situatie kan veranderen, al doe je maar een hele kleine verandering. Je weet het, hè, van die concentrische cirkels van die steen in het water, al gooi jij een mini kiezeltje het water in, er ontstaan cirkels. Het zet iets in beweging. Dus een heel klein stapje is al een beweging. Nou, als jij je dat realiseert, dit en dit geef ik een laag cijfer in mijn leven. Kijk wat je hebt gecreëerd en vraag je af, waar kun jij de dingen anders doen? En dan nogmaals, doe je dit, wat ik je nu vertel, doe je allemaal met je bewuste verstand. Het volhouden, het ik noem dat altijd fundamenteel en duurzaam veranderen van wat er niet goed gaat in je leven, lukt niet in die 2% aan het oppervlak. Daar heb je echt advies, tools, begeleiding, kennis, kunde, inzichten voor nodig over hoe je dat op het gebied van die 98% onbewust voor elkaar krijgt. En het kan nog wel eens gebeuren dat mensen hardhollend ervan doorgaan als ik dit zeg. En die denken dan, hoe moet ik 98% van wie ik ben helemaal gaan veranderen? Dat is geen doen. Nou, laat me je geruststellen. Het is echt super simpel. Het is super simpel. Het is letterlijk weten in welke volgorde je aan welke knoppen mag draaien. En als je dat weet en je gaat dat in gang zetten, en ik begeleid mensen daar stap voor stap bij, ik doe dat in 10 stappen, dan gaat het echt vanzelf. Je gaat onderweg, je moet het een beetje voor je zien als je trekt een paar nieuwe schoenen aan, en met elke stap tijdens je wandeling loop je ze verder in. En aan het eind van je wandeling, met mij, die 10 stappen, zitten die schoenen als gegoten. Voel je niet eens meer dat je ze aan hebt, zijn bijna je voeten geworden. En zo leer ik mensen echt gaandeweg en organisch en soepel en eenvoudig om dat stuk in het, onder het oppervlak, die 98% wat nu onbewust is, op bewust niveau te leren erkennen, er contact mee te maken. En het zo te veranderen dat jij, en dat durf ik echt zo te zeggen, dat jij op de automatische piloot het leven voor jezelf gaat creëren waar jij naar verlangt. Nou, ik weet niet of je me gevolgd hebt op social media de afgelopen tijd. Nogmaals, het is vandaag, even denken, 14 december 2023. Ik heb volgens mij gisteren een post geplaatst op Instagram van een meesterlijke, magnifieke manifestatie van woonruimte van Soleil in Amsterdam. Wij doen dit echt op de automatische piloot. Het enige wat wij hoorden toen we deelden dat Soleil acuut andere woonruimte nodig had, door allerlei ingewikkelde omstandigheden. Nou, kan je natuurlijk gaan denken, heel erg je aandacht sturen naar hoe ruk het is dat die omstandigheden zijn ontstaan. En die hebben we dan blijkbaar ook zelf gecreëerd. Zij in dit geval. En dat is ook zo. Maar ook dan heb je twee keuzes. Ja, je kan ontzettend gaan zitten in dat stuk van hoe KUT het is dat het zo is gebeurd. Of je kan denken, welke opties en mogelijkheden zijn er om het onmogelijke mogelijk te maken. Toen wij gingen delen, een paar weken geleden, dat Soleil op zoek was naar een huis in Amsterdam. Of een kamer, of een plek, of nou, wat het ook was. De vorm hebben we losgelaten. 90% van de reacties, denk ik, waren, nou, dat is onmogelijk, dat lukt nooit. Heb je een half jaar voor nodig? Nou, dat zal wel een armetierig kamertje worden. En bladibla. Nou, onmogelijk staat letterlijk niet in ons woordenboek. Daar doen we niet aan. Wij hebben een pact met het universum. En een pact is er om je aan te houden. En we hebben gewoon het gezien. Voor ons gezien. Ik heb aan Soleil gevraagd, hoe wil je het hebben? Zij heeft haar ideale huis geschetst. Wij hebben het voor ons gezien. Ieder op onze eigen manier. Zij ook. En echt door het samenvallen van bizarre synchrone situaties had zij binnen een paar weken haar meest ideale woonsituatie. En hebben wij haar eergisteren verhuisd. Het is, nou ja, weet je, en dan lever je bewijs. Hè? Dan lever je A, bewijs van je eigen kunnen. B, bewijs van het feit dat als jij je allerdiepste overtuigingen op orde hebt en daardoor op de automatische piloot vanuit zelfvertrouwen en vanuit plezier gaat creëren en manifesteren, ja, dat er echt de allermooiste dingen zo naar je toe komen rollen. Je creëert echt je eigen realiteit. Nou, via de kerst naar dit slotakkoord, op het moment dat ik dit inspreek, voor je opneem, is het even kijken. Gisteren heb ik een mailing gestuurd aan de mensen op mijn mailinglijst dat ik een heel mooi nieuwtje heb. En dat is dat in januari de deuren opengaan naar mijn spiksplinter nieuwe programma van Jammer naar Yes. En het is echt mijn missie heel Nederland van Jammer naar Yes te helpen. Heb jij nou interesse om meer te weten over dit programma? Reageer dan even onder deze podcast of stuur me een mailtje naar info@josjedeklerk.nl. Dan kijk ik even op het moment waarop jij reageert of de wachtlijst dan nog actief is. Of dat we inmiddels actief aan de gang zijn en of er dan op dat ogenblik plaats is in het programma. Maar het voornemen is om in januari de deuren te openen. Ik ga straks weer full force aan de gang met mijn rechterhand en steun en toeverlaat en tweede stel hersenen rodé. Om de laatste open eindjes af te hechten. En dan gaan we het voor je klaarzetten. En ja, als jij denkt, ik voel me geïnspireerd. Ik wil voor eens en voor altijd regie nemen over mijn eigen geluk. En meester worden over mijn manifestaties. Dan ben je bij mij aan het goede adres. En er zijn na talloze zijn je voor gegaan. En ik doe dit werk sinds 2004. En elke keer denk ik, moet ik niet iets veranderen? Moet ik niet? En dan draai ik aan wat knoppen. En dan denk ik, nee, het is gewoon perfect zoals het is. Want ik zie de resultaten bij mezelf en bij mijn oud-deelnemers. Wil je daar meer over lezen? Kijk even op mijn website onder ervaringen. En dan zie je een greep uit al die vele ontzettend tevreden, gelukkige mensen. Nou, ik ga je, ik weet niet wanneer je het luistert nogmaals, maar mocht dat voor de kerst zijn, heel, heel veel plezier, liefde, ontspanning, harmonie en gezelligheid wensen voor de komende feestdagen. Ik wens je toe dat je met een warm hart en Het geloof in jezelf, dat jij voor jezelf je allermooiste realiteit kunt creëren. 2024 ingaat en je weet me te vinden als ik iets voor je kan doen. Nogmaals, info@josjedeklerk.nl. Ik ben gek op vragen, je mag me altijd alles vragen. Laat me weten wat ik voor je kan doen. Of misschien ben je geïnteresseerd in mijn nieuwe programma Van Jammer naar Yes. Laat me dat dan ook weten. Dan licht ik je nog eventjes alles toe. En dan kijken we of het voor jou een perfecte match is. Heel veel liefs van mij en graag tot de volgende keer. Dank je wel voor het luisteren. Heb je genoten van deze podcast? Deel de link dan met je netwerk, bijvoorbeeld via je socials. Ik vind het altijd leuk als je een comment achterlaat of een like geeft, zodat anderen ook naar deze aflevering kunnen luisteren. En wil je meer weten? Kijk dan op josjedeklerk.nl. Tot de volgende keer!